Goedemorgen allemaal. Derde advent. En over 2 weken weer kerst. Ja, ik ben een beetje dubbel gevoel. Over 2 weken ook vakantie. Dat heb ik altijd erbij. Dus dat scheelt dus altijd wel lekker. Ik tel de weken af. Echt waar. Dat is echt niet normaal. Maar goed, misschien herkennen we dat allemaal wel in andere situaties. Hey, we mogen kijken naar Gods woord. En ik heb een... Ik had een preek voorbereid, al eerder. En ik zat al eerder te denken over gewoon dit gedeelte. En dat mag ik hier ook delen. En het is een hoopvolle boodschap. Nou, het staat er al op, neem ik aan. Je mag nog een keer klikken, Jan. Dan krijgen we de 3 punten. En ik wil een zegen vragen voor Gods woord. Vader, dank u wel dat we hier zo zijn. En nog meer dat u hier bent. Heer, dank u wel dat u ons kent. Dat we u kennen als redder en verlosser. Dat we mogen kijken naar het verhaal, Heer, van wat u gedaan heeft door de Heer Jezus te zenden, te sturen naar de wereld. Als een hulpeloos kind. Het is ongekend hoe rijk het kerstverhaal is. En vanmorgen willen we naar een klein stukje kijken in verwachting wat we dadelijk weer helemaal gaan vieren. Wilt u ons zegenen? Zegenen, Heer, met een levende hoop. Zegenen met hoop in onze harten, Heer, dat er vreugde op mag komen in onze harten. Maar ook dat we het weer door mogen geven aan anderen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Ik wil lezen een stukje uit Lucas 2. Nou, de thema staat er al. Hoop heeft een naam. En de punten zijn ook niet zo... Simons hoop, Hanna's hoop en onze hoop. Makkelijk te onthouden, hoop ik. En dan kent u al een beetje het verhaal, denk ik. En de plaatjes verraden natuurlijk ook al een beetje. Ik lees uit de NBV 21... Lucas 2, vers 22. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elk eerstgeborene zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of 2 jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnengebrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder, weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelfs zult u als door een zwaard doorstroken worden, zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaren met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met alle die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rustte op hem. Tot zover. Nou, ik heb bewust eventjes helemaal gelezen. Het gaat natuurlijk vanmorgen nu om Simon, dus iemand de volgende laten zien. En dan wordt er heel iets spannends. Nou, dat is alles wat er verandert. Hé, hey, wat middels? Oh ja, daar is hij. Dus dan weten we in ieder geval waar we zijn. Simons hoop. Nou, we hebben het gelezen. Je leest 2 dingetjes eigenlijk in het begin en halverwege. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was. Nou, dat gaat eigenlijk over Maria. Maria, op het moment dat een vrouw een kind krijgt, is ze 40 dagen onrein. Het jongetje ook, het meisje 80 dagen onrein. Ja, er zit altijd weer verschil, zeker in de oudheid. Gelukkig heeft Christus dat allemaal weer weggehaald en zijn we allemaal één. Maar dat is een beetje de Joodse traditie die ze er hebben. Tegelijkertijd lezen we ook iets, dat staat ze van, even kijken, dat hij daar kwam ook om de dingen te doen die moesten gebeuren met het kind Jezus. En dat is waarschijnlijk de besnijdenis. Nou, als je kijkt naar de onreinheid, daar moesten ze ook een offer voor brengen. Een zoenoffer in de tempel. Nou, hoefden zij daar niet lang voor te lopen. 10 kilometer. Het ligt heel dichtbij, weet je, dus ze gaan naar Jeruzalem en ze doen daar de dingen die ze moeten doen. Waarom zeg ik dit? Om gewoon echt bewust te worden, het is een Joods gebeuren wat daar gebeurt. En wij lezen het altijd met onze westerse bril. Maar het is daar, heel veel mensen lopen daar. Tempel is een drukte van komen en gaan. Mensen brengen hun offers, mensen doen de dingen, gaan weer naar huis. En ook meerdere vrouwen die misschien een kind gehad hadden. En Maria is er een van met Jozef. En die loopt daar. Wat ik ook wel boeiend vind om eens te realiseren hoe Maria erin zit. Dat proberen we dan. Maria die zwanger was van de Heilige Geest en Jozef wilde van haar scheiden. Die krijgt een engel en die zegt dat moet je niet doen. Dit kind is van de Heilige Geest en hij blijft bij haar. Iedereen kon rekenen. Die wist, we draait goed van, hey, wacht even, Maria. Jozef heeft dus een vrouw die al zwanger is terwijl ze nog niet getrouwd zijn. Je kan een beetje wel rekenen als je het terugrekent. De kans dat ze dus van de gemeenschap niet een hoog aanzien stond, was gering. En wat zegt zij tegen de engel die ze ziet? Ik neem het mee in gedachten. Ik ben uw dienaar. Ze accepteert dus wat er gebeurd is. Het is allemaal wat er omheen speelt. En we kunnen er heel veel in gaan, want het kerstboodschap, echt waar. Ja, een kind is ons geboren, ja, uiteraard. Halleluja, zou ik zeggen. Maar het is zo ongelooflijk diep. Er gebeuren op zoveel vlakken allerlei dingen. De uitspraken die gezegd worden. En dan zien we hier het gedeelte waar ze komen en als het ware een wijding ook doen met de Heer Jezus. Want ook in de cultuur daar is je eersteling van de oogst, breng je aan God. Maar dat geldt ook voor je kinderen. En de Heer Jezus was het eerste kind van Maria. Zij komt dus ook naar de tempel om de Heer toe te wijden aan God. Moet je je voorstellen. Dat God zich in een mens laat komen, in een klein kind. Helemaal hulpeloos. Niet als een grote machtige koning. Ja, dat is hij wel. En dat wordt hij ook zeker in de toekomst. Maar als een kind die is, die moet letterlijk aan de borst. Die moet de luieren verschoond krijgen. Een hulpeloos kind. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat hij volledig de menswording op zich neemt. Hij komt als een kind, hij laat zich besnijden, hij laat zich dopen. Hij is een mens zoals jij en ik. Hij is een Jood. En dat gebeurt hier. Dat is het begin wat hier in het allereerste gebeurt. Nou, ook dezelfde eerstgeboren van het vee worden opgedragen aan God. Maar hier zit de eerstgeboren zoon, werd aan God aangeboden en vrijgekocht. Kijk, in het Oude Testament deden ze het letterlijk. Dan brachten ze wel eens iemand en dan denk aan Samuel, die bleef daar dan ook. En die groeide daarin op. Nou, ze hadden de levieten, ze hadden de priesters, dat hoefde niet. Maar je gaf het wel aan God en dan betaalde je een bedrag en dat ging de tempel in. En dan was je kind opgedragen aan God. En dan vinden we dit. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. En het is boeiend van deze man. Heel goed kijken en lezen. Vers 25. Hij was een rechtvaardig en vroom man. Die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Ik mag hopen dat wij dit ook zijn. Er woonde in de hoek van Holland een zekere puntje puntje. Hij was een rechtvaardig en vroom man en vrouw. Die uitzag naar de tijd dat God vertroosting zou schenken aan Hoek van Holland en de omgeving. En de Heilige Geest rustte op hem of haar. Ik mag het hopen. En dat hopen we. Het is hoop, hè? Dat mag ik nu heel vaak gebruiken, want het is het thema. Hoop heeft een naam. Simeon, rechtvaardig en vroom. In de Joodse begrippen is dat iemand die nauwgezet de geboden van God volgt. En doet wat hij vraagt. En dan moeten we niet doorslaan in het evangelische gevaar dat, oh, een gebod, dat is de wet. Daar zijn we van vrijgekocht. Maar de Heer Jezus geeft nog steeds geboden. Volg mij. Daar hebben we het over. Dus dat we gewoon in onze eigen leven gehoorzaam zijn aan God. Geen man die ontevreden was tussen haakjes. We lezen het niet, maar waarom ik dat zeg? Hij keek uitzag naar de tijd dat God vertroosting zou schenken. Hij had ook dit kunnen doen. Ik ben een rechtvaardig en vroom man. Ik doe alles wat God wil. En ik leef in de tempel. Maar jongens, die Romeinen. En dan beginnen we toch een verhaal op te hangen hoe erg het allemaal wel niet is. En dan beginnen we ook nog allerlei dingen erbij te halen die we lezen in de kranten. En oh, wat een ellende. En oh, wat een toekomst. En dan beginnen we allerlei dingen te appen ook naar elkaar. En dan komt de ene verhaal, je weet een beetje wat ik bedoel, hè. Ene verhaal naar de ander, wat brengt totaal geen hoop. En ook als ze hier zitten, ik neem echte vrijmoedigheid, dat is voordeel van ouder worden, ik krijg dat steeds meer. Stel dat je degene bent die dat doet, breng dan ook het evangelie erbij. Dat is het enige wat ik zeg. Want heel vaak krijg ik die berichtjes wel eens door, sturen ze door en dan zie ik het. En dan denk ik, nou, daar mag ik het weer mee doen. Angst. Waar is de hoop? Wij zijn mensen van hoop. Want hoop heeft een naam. En Simeon weet dat ook. Die ziet dat, maar die heeft natuurlijk wel iets wat wij niet hadden. Die heeft dit. Die heeft dat hele gebied wat hij leeft en waar hij in leeft. Hij weet namelijk dat er een kind komt. Dus ondanks dat hij in die ellende zit, die wij ook zien. Hè, want ik zeg hier niet mee dat mensen die dat delen misschien geen gelijk hebben. Dus dat zeg ik niet. Het gaat erom dat we een boodschap hebben die doordrenkt is van hoop. En die boodschap moeten we brengen en dan mag je best waarschuwen. Dus laten we het wel in balans houden dat we niet dadelijk denken van oh. He, dat ik aangesproken heb daarop, mag ook wel hoor, daar gaat het niet om. Maar het gaat mij juist van, zit er een hoop, zit er Christus erbij? En dat is de boodschap die wij kunnen brengen naar elkaar en naar de toekomst. En wat je hier ziet, is er iets interessant bij Simeon. De Heilige Geest rustte op hem. Vers 25. Staat er heel duidelijk, hij rustte op hem. De Heilige Geest, vers 26, openbaarde. Maakte bekend aan hem dat hij niet zou sterven. Dus Gods geest sprak tot hem. Dan moet je wel een diepe overtuiging hebben. Hè? Dat je daar bent. Ik ga de Messias zien. Honderden jaren voorspeld. En dan staat er iemand. Ik weet, ik ga de Messias zien. Die heeft dus een sterke band met God. Ik zou 600 keer twijfels hebben. Dan denk ik, is dat niet mijn eigen stem? Is dat niet mijn eigen verlangen? En dan zien we het laatste. De Heilige Geest leidt hem. Vers 27. Dat zijn wij. Alleen wij zijn nog veel rijker dan Simeon. Ik draai het precies even andersom. We gaan de andere kant om. Vers 27, de Heilige Geest leidt hem. Ik heb nieuws vandaag. De Heilige Geest leidt u en mij. Precies hetzelfde als bij Simeon. Ik heb nog meer nieuws vandaag. De Heilige Geest openbaar dingen van God. Door het woord. Door zijn Heilige Geest. Zelfs als bij Simeon. En nu komt het, wij zijn veel rijker dan Simeon. De Heilige Geest rust op hem. Wat zegt het Nieuwe Testament? De Heilige Geest woont in ons. Dat komt natuurlijk omdat de Heer Jezus gekomen is. Die heeft het vrijgemaakt. Wij zijn nog rijker dan Simeon. Want wij weten, hij is gekomen. Hij heeft een kruis gedragen. Simeon wist dat nog niet. Die woont in dat gebied, in dat Oude Testament, samen in de tijdzone moet ik zeggen. En die heeft die verwachting. Hoop heeft een naam. En dan zegt hij dit als hij het kind ziet. Nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien. Nou, wat is nou hoop? Het Van Dalen woordenboek zegt dit. Een zekere mate van verwachting van iets goeds. Waarop alle hoop gevestigd is. Nou, misschien ken je dat wel. Je hebt een sollicitatiebrief, je schrijft. Ik hoop dat ik het krijg. Oh, en hoop je zo? Weet ik wel. Of andere dingen. Misschien komen er andere dingen in uw hoofd. Maar hoop is dus een mate van verwachting van iets goeds. Waarop alle hoop is gevestigd. Een andere verklaring zegt dit. Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Dat is Wikipedia. Dat is een heel groot verschil, hè? Moet je luisteren. Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Dat is niet onze hoop. En ik vond het wel mooi, Van Dalen woordenboek, weet je, gedegen, dik boek, weet je, gedegen, Nederlandse taal, die zetten toch iets anders. Een zekere mate. Maar er zit nog steeds die twijfel in. En dat was van Simeon, die wist gewoon, God zegt het tegen mij, de Heilige Geest, en die ziet de hoop, die ziet de redding. En wij weten de redding, we gaan dadelijk aan het avondmaal. Als je het brood eet, dat stukje, dan zeg je, dit is zijn lichaam. Dat zeg je niet alleen tegen elkaar. De hemelse gewesten kijken mee. Alle machten die onder zijn voeten zijn. Wij staan er nooit bij stil, maar we zijn gewoon in een oorlog. Dat is heel simpel. Wij zijn echt in de strijd. Wij strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, wereldheersers en al die dingen. Maar halleluja, de Heer Jezus heeft hen overwonnen. Bam, we breken het brood. En ze zien het. We drinken de wijn voor elkaar en we gedenken dat Jezus is gestorven. Maar ook is opgestaan. Dat is onze hoop. Dat is geen hopeloos, dat is niet van een onzekere verwachting. Dat is zekerheid. Het tegengestelde van hoop is wanhoop. Als de kans op een gewenste gebeurtenis verkeken lijkt. En dat geeft vrees. Bij valse hoop is de verwachting geheel op fantasie gebaseerd. Of het is een gebeurtenis met een verwaarloosbare kleine kans. Nou, neem even je staatslot. Heb ik van mijn eigen gemeente toen ook aangegeven. Ja, ik probeer dat een beetje aan te sluiten bij de tijd. Dat is vaak hier. Nou, we kopen nu een staatslot. Misschien doen we een keer mee. Je moet zelf weten. Ik ga daar maar geen uitspraak over doen. Maar statistisch gezien is het een verwaarloosbare kans. Ik kan maar gewoon doorscheuren en weggooien. Maar wij zeggen daarna, maar wij hebben wel kans. Ja, dat is zo. Maar dit is nu echt een verwaarloosbare kans. En soms gebaseerd op fantasie. Maar dat geldt niet voor waar wij het vanmorgen over hebben. De huidige tijd zorgt voor veel wanhoop. Vrees, valse hoop. De Franse filosoof Jean-Paul Sartre, misschien ooit wat van gehoord, zei namelijk dit. Wij moeten zonder hoop leven. Dat is een beetje, de bekende, wij moeten zonder hoop. Dus moet je het zelf maken. Dus moet je alles eraan doen. Nou, we hebben nieuws, en we hebben zelfs goed nieuws. Wij hebben hoop. Hoop heeft een naam. Het beeld dat Simon ons gebruikt in zijn uitspraak is dat van een slaaf die een opdracht van zijn heer met succes heeft voltooid en van verdere verplichting ontslagen wordt. Dus hij ziet zichzelf als een slaaf. Ik moet hier zijn. En op het moment dat hij de Jezus ziet, ik ben klaar. Mijn opdracht zit erop. En wij lezen het nog steeds, nu, zelfs nu nog, in 2021. En wat betekent dan? Dat hij heen gezonden wordt. Hij mag laten gaan. Zijn taak is vervuld. En weet je wat zijn taak dan wordt? Het vertellen. Maar je ziet nog iets heel belangrijks. Hij loofde de Heer. Het kan ook niet anders. Als je in aanraking komt met de Heer Jezus, dan looft hij de Heer. Dat is de vertaling die ik nu geef van is meer zo van, dat zit in het woord doulos. Daar zit het woord dienst. Hij beschrijft zichzelf zo. En dan zegt hij van het bericht wat hij krijgt, het is voor alle volken. Specifiek aan de heidenen, die worden ook genoemd. Het is een licht voor de heidenen. En dat zegt ook Lucas 2, vers 31, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Maar ook licht voor de heiden. De Joden hadden een zicht op de Messias komt. Maar die kwam in eerste plaats voor de Joden zelf. En die zouden nog wel een grotere invloed hebben. Maar hier zegt hij direct een licht voor iedereen. Het is fantastisch wat er gebeurd is. Hè? Nogmaals, kijk even terug naar Adam en Eva. Daar leefden ze met de Heer. Maar heel veel dingen die wij gaan kennen en nu al kennen, hadden Adam en Eva niet. Dus de ellende die komt, dus de inwoning van de geest, een voorbeeld, het kindschap zijn, hadden zij niet. Ze waren geschapen, de Heilige Geest was niet in hen. Was wel overal om hen, maar zij kennen dus, ze gaat het fout, de kennis, de bomen goed en kwaad, en je krijgt alle ellende, en dan komt de Heer Jezus. En door het werk overstelpt hij ons met nog meer rijkdom. Dat is de Heer. Dubbele liederen. Het is, God zegent echt veel meer dan wij ooit denken. Dat is een calvinistische houding. Hè? Dat is nu zo genoeg. Nee, God wil veel meer. En als je niet uitkijkt, voordat je het weet, zit je tegen de pinksterkant. Maar ik zeg het even bewust zo. God is veel rijker dan we ooit beseffen. En dat laat hij zien in de Heer Jezus zelf. Voor de heidenen een licht tot openbaring. Ik kan teksten van Jesaja lezen, dat doe ik nu allemaal niet. Maar Jesaja 49, vers 6. Jesaja 60, vers 1. Voor de Joden een licht tot heerlijkheid. En wat is de reactie van de ouders? Verbazing. Het heil is niet alleen voor de Joden. En weet je, zo vaak luisteren wij voor anderen. Gaat het verhaal over anderen? Nemen we niet zelf deel aan het verhaal? Nou, ik heb nieuws voor u. U valt ook in dit verhaal. Het gaat over ons, want wij zijn die heidenen. En dan wordt kerst de verwachting die je hebt. Denk, wacht even, er gebeurt daar gigantisch. We blijven zo vaak hangen bij het kind en dan gelijk in één keer God met ons. Ja, dat snap ik. Maar dat heeft een hele. Hij is gekomen in het vlees om mens te zijn zoals ons. Hij doorliep alle stadia. En dan zegt hij, dan ga ik naar het kruis. Terwijl die bloed zweten. doodsangsten uitstond. En toch, maar ik hou jou voor ogen. Want voor jou doe ik dit. Het is echt ongekend. Je mag het de tweede doen, Hanna. Er wordt iets minder verteld van Hanna, van de achtergrond. Het enige wat je krijgt te horen is van God heeft mij begnadigd of genade van God. Dat betekent haar naam, Hanna. Ze is een dochter, gaan we even niet allemaal op in. Maar het enige wat ik daarvan wil zeggen is dit. Haar vader, de betekenis van die naam betekent het aangezicht van God. Dat is heel mooi. Haar vader is het aangezicht van God en genade van God is haar eigen naam. Hoogbejaard, 84 jaar weduwe of 84 jaar oud. Daar zijn de theologen niet helemaal over eens. Dat ligt er een beetje aan hoe je met de Griekse woorden erover spreekt. Maar het was een oudere persoon. En die is daar in de tempel. De verklaring die ze daarvoor geven is eigenlijk dit. Zij is dus na 7 jaar huwelijk werd zij weduwe. En is ze altijd gebleven. Dat betekent dat ze afhankelijk is van de goedheid van de tempel. De tempel, de Joodse dienst die daaruit voortkomt, maar ook vanuit onszelf. Wij zorgen voor de weduwe en de weduwe. Dat mag ik echt hopen. Want het was toen gewoon bijbels en dat is nu nog steeds. En zij werd waarschijnlijk ondersteund. Dat kan je lezen in Deuteronomium 14 vers 29. Deuteronomium 26 vers 12. En wat zij doet, zij bevestigt de woorden van Simeon en verkondigt dat Jezus de Messias is. En hoe doet ze dat? Ze loofde God. Ze ziet het kind, maar probeer je voor te stellen. Hè? Dan loopt ze daar, waarschijnlijk een meisje van 15, 16 jaar oud. Hè? Om even de setting te plaatsen. Jozef, die loopt naar een tempel, komt er een oude man, die neemt je kind en die begint er rekening dit te zeggen. En ik heb een stukje overgeslagen, hè? Dat het zwaard ook door het hart van Maria gaat. En dat hij een persoon zal zijn die strijd zal opleveren. Laat me even liggen. Maar dat krijgt ze allemaal te horen. En dan komt er een oudere vrouw van 84 en die ziet je kind en looft de Heer. Maar Maria, die had ook al natuurlijk van het verhaal wat de kinderen nu krijgen. Die hoorde natuurlijk ook van, de vruchten in jou, dat is de Messias. Maar voorstellen wat constant in haar hoofd gaat. En zij bedacht het. Ze hield het vast. En wat doet zij? Zij vertelt het aan iedereen. Simeon en Hanna zijn geen sombere mensen, ze zijn vol van hoop. Ze klampen zich niet vast aan de goddeloze cultuur, laten zich niet intimideren door de omstandigheden, ouderdom, weduwe, omgeving, machthebbers, de Romeinen. Ze hebben hun hoop gericht op God, op de Messias. En dan komt het voor ons. Ik weet niet hoe we nu in zitten, in welke situatie, wat je met je meedraagt. Maar je zit nog steeds in de situatie dat die hoop is. En dan komt het gigantische, hoop heeft een naam. Zij moesten nog kijken, ze wisten helemaal niks van het kruis, hè? Wij weten het hele verhaal. En ik mag hopen, en dat kan ik echt niet, dat moet de Heilige Geest doen. Die gaat dadelijk iets meegeven en dan denk ik van, dat komt terug deze week. En dan ga je naar kerst toe. En dan hoop ik dat het kerstverhaal weer nieuw wordt. En als je dit in de ogen hebt, dat God zo almachtig is, is bizar. We hebben een universum die zo groot is, met melkwegstelsels die we nog ineens kunnen tellen. Zo groot. En die God zegt van, die schepping, dat kleine speldenprikje nog kleiner, dat stofje aan de weegschaal. Daar ga ik in als mens en dat doe ik voor jou. Niet even voor je partner of voor iemand anders, doe het voor jou. Omdat ik van jou hou. Omdat jij mijn creatie bent. En ik word zoals jou. Ik leg niet mijn goddelijkheid af, ik leg mijn heerlijkheid af. Dus als mens, als kind, kwetsbaar, ga ik heel die weg. En dan laat ik diezelfde mens mij letterlijk vernietigen. Dat is kerst. Je mag naar de tweede of de derde. Dan komt er namelijk iets heel moois. Als je namelijk ziet wat onze hoop inhoudt, heeft alles te maken met deze twee mensen die we net gezien hebben. Simeon en Hanna vertegenwoordigen eigenlijk, representeren, eigenlijk zijn een afbeelding van het oude verbond. En er wordt vaak gezegd, Simeon is een voorbeeld, omdat hij ook profiteerde van de wet. Hanna, die je ook in de tempel vindt, profiteert, is een voorbeeld van de profeten. En Jozef en Maria leven en hebben het Nieuwe Testament nog niet. Ze hebben de Heer wel, ze horen de hoop voor de toekomst. Dus de wet en de profeten, de Tanach, bevestigt eigenlijk hier wat de Heer Jezus is. En dan kan je niet anders denken aan een ander moment in Lucas. En dat is Lucas 9. Lucas heeft het boek geschreven met een reden. Hij heeft alles doorzocht. Door ooggetuigen. Zodat je zeker kan zijn dat het de waarheid is. Lees de eerste twee versen maar. Even mijn vertaling. Dat is het doel waarom hij dat boek geschreven heeft. En dan schrijft hij alles nauwkeurig op. En dan kom je bij hoofdstuk 9 en daar heeft hij het over een ontmoeting tussen de Heer Jezus, Mozes en Elia. Die staan op de berg. Mozes is het beeld van de wet. Elia is het beeld van de profeten. En Jezus. Simon is het beeld van de wet. Hanna is het beeld van de profeten. En Jezus. En dan gaan we lezen wat er gebeurt op die berg. Lucas 9, vers 33. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten maken. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte. Toen de wolk hen omhulde, werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon. Mijn uitverkorene, luister naar hem. En dat is de sleutel. Op het moment dat ze geconfronteerd worden met de wet, op het moment dat ze geconfronteerd worden met de profeten, op het moment dat ze geconfronteerd worden met de Heer Jezus, zegt God, terwijl zij nog zo druk aan het praten waren, komt God aan: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Onze focus moet op Jezus liggen. Die wet is niet afgedaan, die is vervuld. De profeten worden vervuld. Luister naar Jezus. Dat zegt God zelf. Terwijl ze de wet en de profeten willen houden. En die staan er nog steeds, hè? Maar het Jezus is het centrum. Dat is onze hoop. Daarom brengt het dat ook bij dit punt. Onze hoop. We hebben een vluchtelingcrisis wat aan de gang is. Milieuproblematiek. Belastingaffaire. Corona. Lockdown. Ze schijnen het nog langer te willen verlengen. Gezondheidszorg, persoonlijke problemen, uitdagingen in de gemeente, noem maar op. Alles lijkt soms hopeloos. Je eigen leven, weet ik, werk maakt niet uit. En dan lijkt het wel of de wind aangewakkerd is aan een storm. Ik denk, ik blijf het een beetje in het thema, we zitten hier aan de kust. Maar we kennen al die stormen in ons leven. En de een is nog verwoestbaarder dan de ander. Kentucky, gisteren op de televisie, ik weet niet of je het gezien hebt, is gewoon letterlijk een storm. Die trekt gewoon honderden kilometers ravage. Nou, zo zitten er heel veel mensen die hebben al jarenlang ravage in hun leven. Maar we hebben hoop. Wij staan hier niet zomaar in een klein zaaltje met een aantal mensen die je elke week ziet te praten over een of andere filosofie. We hebben het niet over een leuk idee. We hebben het ook niet leuk op een leuk boekje wat gedrukt wordt en verspreid wordt. En nou, daar hebben we houvast aan. Wij hebben levende hoop. En ik kan het niet in het hart brengen. Maar we kunnen het alleen naar het woord kijken. Maar ik mag hopen dat de Heilige Geest dat meeneemt. Luister naar hem. Een voorbeeld daarvan, wat ik zo heel mooi vind, is een gedeelte uit Hebreeën. En dat gedeelte uit Hebreeën, dat vind je, dan moet ik even kijken. Want dan ga ik. Zeg ik dat nou goed? Ja, Hebreeën 6. En dat is Hebreeën 6, vers 18. Er werd al genoemd in het gebed, volgens mij in de dienst, of het gebed voordat we de dienst begonnen. Maar het voorhangsel is opengescheurd. Denk even de tempel waar ze staan. We hebben de voorhof, we hebben het heilige en we hebben het heilige der heiligen. En de Hebreeënbrief die spreekt over de tempeldienst als Jezus als hoge priester. Daar staat Hebreeën 6, vers 18. Het is dit. Het is onze toevlucht vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en reikt tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan ten behoeve van ons. Hij is hoge priester voor eeuwig. En ik vergelijk het altijd maar zo. Ik heb natuurlijk 2 jaar gevaren. En dat laat je nooit meer los. Ik kan er niks aan doen. Maar dan heb je een anker hangen. En ik heb echt een keer gezien een groot containerschip. Dat was in Venezuela. En was een storm geweest. En de hele zee was nog onwijs ruw. En wij voeren naar binnen. Containerschip moest wachten. En het anker zat vast. Die moest wachten en later moest hij dan weg. En die kwam niet los. En elke keer zag je dat schip, was spectaculair om te zien, terwijl het heel rustig gaat. Hè? Maar een mega groot schip, echt ver, zie je constant bewegen. Vooruit, achteruit en die ketting maar liggen. Net zolang tot de ketting brak. Maar het anker lag nog vast. Anker lag echt vast en zeker. En hier zie ik het altijd zo van, er ligt een anker. Dan sta je ergens en hebben we een anker vast. En die ketting kan never nooit breken. En die ketting die ligt door het voorhof. Door het heilige der heiligen. Voorbij het voorhangsel. Bam! Vast en zeker op de plek waar God zijn naam woont. Daar waar de Heer Jezus gewoon doorloopt en het werk volbracht heeft. Dat wij met vrijmoedigheid, zegt Hebreeën 9, met vrijmoedigheid in mogen gaan in het heilige der heiligen. Vast en zeker. En ik ga de tekst nog een keer lezen. En nu draai ik het om. En dat heeft een reden. We lezen eerst 1 Timotheüs 1, vers 1. En dan lees ik Hebreeën 6, vers 18 anders. 1 Timotheüs 1, vers 1 zegt dit. Hoop heeft een naam, hè? Komt-ie. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, in opdracht van God, onze redder, en van Jezus Christus, onze hoop. Hoop heeft een naam. Het is niet verzonnen. Het is de Heer Jezus. Als u hopeloos bent in uw leven, hoop je alleen maar dit soms te doen. Desnoods loop je naar het strand, dan schreeuw je het uit in de storm. Jezus! Daar ligt onze hoop. Jezus! Meer niet, want soms kan je niks doen. Diezelfde Jezus pleit non-stop in de hemel voor u. Diezelfde geest pleit voor u. We hoeven soms niet te bidden. Jezus, Heer Jezus. En nu Hebreeën 6. En dan gaan we het woordje hoop omdraaien naar Jezus. En dan lezen we dit. Het is onze toevlucht vast te houden aan Jezus. Op wat voor ons in het verschiet ligt. Die Jezus is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel. En reikt voorbij het voorhangsel. Waar Jezus als voorloper alles binnengegaan ten behoeve van mij. Hij is hoge priester voor eeuwig. Als een schip de haven niet in kan, dan ligt het voor anker. Het ligt vast zodat de wind of de stroming van het water het schip niet kan vast laten lopen op de oever. Het moet voldoende zwaar zijn om het schip te kunnen vasthouden. Christus was zo iemand. Die houdt je volledig vast. We hebben een hemels anker. Betrouwbaar, zeker, vast. Voor onze ziel, voor je emoties, voor je gevoel, voor je zekerheid. En dat gaat voorbij de dood. De laatste tekst is dit. 1 Korinthe 15 vers 12. We kijken derde advent naar het kind wat komt. Maar als je alleen daar blijft hangen, hartstikke leuk. Dan ga je op kraamvisite en dan ga je weer weg en dan ga je verder met je eigen leven. Maar dit kind is ergens voor gekomen en dan gaan we dadelijk vieren. En dat lezen we in 1 Korinthe vers 15. 1 Korinthe 15 vers 12. Als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof nutteloos. Dan bent u nog een gevangene van uw zonde. En worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorven. Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals alle sterven in Adam, zo zullen alle ook tot leven komen in Christus. Wij hebben hoop en dat gaan we dadelijk vieren. Jezus, de Heer Jezus, leeft. En nu gaan we naar kerst toe. Kerst gaan we vieren. Geniet van je kippetje. Geniet van je kalkoen. Maakt wel niet uit wat je eet. Maar jij weet nu dan, of en u weet het je dan, hoop heeft een naam. Jezus. En ik wil hiermee eindigen. Romeinen 15 vers 12. En dat ga ik gelijk als een zegen uitspreken over jullie. Romeinen 15 vers 12. Fantastisch Romeinenbrief, ga ik niet over uitweiden. Maar er staat namelijk dit. Romeinen 15 vers 12. Daar haalt waarschijnlijk Paulus Jesaja aan. En dan zegt hij, en verder zegt Jesaja, Isaï zal een telg voortbrengen. Hij die komt over alle volken te heersen. Op hem zullen ze hun hoop vestigen. Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Laten we een zegen dragen. Vader, we mogen u danken, Heer. We hebben gekeken naar een aantal teksten uit uw woord. Het zou een hele serie kunnen zijn, want uw woord is hoop. U bent hoop. U geeft hoop. Heel uw Bijbel, uw woord is hoop. Heer, en vanmorgen hebben we een aantal aspecten gekeken. Naar Simeon, naar Hanna en naar onze hoop. Hoop heeft een naam en dat is de Jezus. En wij zeggen het met respect, hoofd heeft een naam met een titel. Dat is de Heer Jezus. Heer God, we hebben het gelezen op het allerlaatst. Mogen God die ons hoop geeft, dat bent u zelf, ons in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede. Dat is waarom u gekomen bent. En ik bid u, Heer, dat u dat vrijzet in onze harten. Zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van uw Heilige Geest. Amen.